van harte welkom in deze dienst, waarin u zal voorgaan door meneer Klomp. De schriftlezing is uit Matthäus 16, vers 13 tot en met 20. En verder lezen we uit de Heidelberg Catechismus, zondag 6. In deze dienst zijn de collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkelijke kas, en dan wel de emeritekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 95, vers 1 en 4 in de kerkenraad. Wens u en jullie een zegen.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen eerst nu uit een onbekende psalm, 112, maar het is de schoolpsalm, 112 vers 5. We zingen ook vers 1 om vast wat te wennen aan de wijs, en ik wil aan broeder organist verzoeken om het voor te spelen. Psalm 112, vers 1 en vers 5. Wij belijden vanmiddag ons geloof in verbondenheid met Gods kerk over de aarde met de belijdenis van Nicea. Dat past wat beter nog bij zondag 6 uit de catechismus. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem vertrouwen. Psalm 2, vers 7. Na de geloofsbelijdenis en vanmiddag dus de belijdenis van Nicea, die gaat zo. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing is gekozen in verband met de zondagsafdeling uit de catechismus. En daarom wil ik met u lezen uit Matteüs 16, de versen 13 tot 20. Matteüs 16, en daarvan nader de versen 13 tot en met 20. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen ons eerst verootmoedigen in het gebed en ik wil dankzegging doen voor het feit dat het aantal jongeren dat in Ichters verband naar Ethiopië is geweest voor woord en daad weer veilig in ons midden is teruggekomen vol van goede indrukken. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging? Barmhartige en eeuwige God. Als we naar onszelf kijken, dan zouden we eigenlijk nooit tot u kunnen naderen. Maar als we op u zien, de heilige en de barmhartige God, dan vatten we moed om te vluchten in gebed naar de troon van uw genade. Wat een wonder, Heer, een genade God. Dat is een eigenschap van u met het oog op ons. Wat een wonder, want genade betekent niet verdiend en toch gekregen. Verzonderd, de dood verdiend en het leven ontmoet. Doordat er een levende God is. En die zich ook voorstelt, die zich presenteert. Die zich uitdeelt. Die plaats maakt voor zichzelf in de harten van zijn kinderen. Wat een wonder, Heer, als we dat geleerd hebben, dan zien we inderdaad af van onszelf. En al is het misschien ook met schroom om op u te zien, want u bent de heilige God. Als er genade gekend wordt, kunnen we het niet laten om toch op u de Heere te zien. En u hebt het zo graag. En er is zoveel bij u, in u, in wie u bent en wat u geeft. Heere, hoe meer er geloofsoog op u mag zijn, hoe meer er gezien wordt in u en ontvangen uit u. En we oefenen op zondag in de erediensten om dat te doen. En we bidden, Heere, of het ook onder uw zegen mag zijn vanmiddag, dat u uitdeelt genade op genade. Zo dragen we uw volk en kinderen aan u op, Heere, die u mogen vrezen in een oprecht geloof. Wat is dat groot, wat is dat een geschenk van u. En we mogen bidden of u voedsel wilt geven aan het levend gemaakte hart. En dat we dat met de mond van het geloof mogen eten, maar dat we dat ook met de hand van het geloof, zoals de belijdenis daar zo bijbels over spreekt, mogen ontvangen van u, aannemen, ons toe-eigenen, wat wij in Christus Jezus hebben. Wat is dat rijk, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en heiligheid. Als we daar nog buiten staan, Heren, wilt u ons dan te sterk worden, wilt u ons harde hart verbreken en ruimte maken in ons innerlijk voor die woning van Christus die komt wonen in het leven van zijn kind. Wij bidden, Heren, voor de kerk wereldwijd en wij denken aan het Joodse volk, wij denken aan uw beloften die daar nog zijn in de weg van geloof en bekering voor hen persoonlijk en ook als volk. We bidden ook voor de omliggende volkeren. Wilt u ontferming schenken om terug te keren naar uw geboden of die te leren kennen en zo te merken dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon ligt om Christus wil, die de vloek uit de wet heeft weggenomen. We bidden voor de verdrukte kerk in delen van de wereld, wat horen we toch gruwelijke dingen. Heren, we bidden om verbreking van die banden van de duisternis waar de macht van de Satan in blijkt. We denken ook vanmiddag aan die Pakistaanse christin, Asia Bibi, die opgesloten zit terwijl ze zwanger is, 8 maanden, omdat ze christen is en ter dood veroordeeld is. O God, wat kijken we in zo'n vonnis de Satan recht in zijn hart. Maar wilt u hem maar recht in de ogen kijken, want u bent toch de Almachtige en de Genadige. En op het gebed wilt u nog wonderen doen. Dat u die banden van de duisternis en de dood en de hel verbreekt. Ook voor dit meisje, deze vrouw. Met haar christelijke man en hun kind dat al geboren is. En het leven dat zij verwachten. Mag er wereldwijd ook gebed zijn. Opdat zij vrij mag komen. En daarin ook een getuige mag zijn van de levende God. Heren, we zien dan ook wat de islam voor godsdienst is. Dat het zo ver kan komen dat iemand dit vonnis krijgt. Dat we het ook biddend mogen omringen, ook als de zondag weer voorbij is. Gedenkt u haar met die haar lief zijn. We bidden ook voor minder bekende gevangenen en lijdenden. En waar ook in de wereld, het is u op het allervolmaakst bekend, heren. Wilt u zich ontfermen over hen. En ook over hun bewaking. Mensen kunnen daar soms zelf ook niets aan doen. En dat ook het gevangen zijn, onterecht, een getuigenis mag zijn van de liefde van God door Christus en de nodiging tot de Heilige, door de Heilige Geest. Zoek de Heere en leeft. Wij zijn dankbaar dat een aantal jongeren dat in Ichtes verband in Ethiopië was, weer afgelopen week veilig bij ons teruggekomen zijn. In de gezinnen, vermoeid, maar vol van indrukken over die geweldige hulpverlening door Woord en Daad en andere christelijke instanties in dit land waar ook veel armoede is. Heren, dankbaar dat er een mogelijkheid was om samen met Ichtes College en Woord en Daad ook deze missie te doen en te volbrengen, zodat onze jongeren ook kennis kunnen nemen vanuit het rijke Westen in een arm gebied waar heel mooi werk gebeurt. Al is het gelet op de nood ook vaak een druppel op een gloeiende plaat. Of liever een zaadje in de aarde waar nieuw leven uitkomt. Omdat u uw werk voortzet, heren. Zegen het werk van Woord en Daad en andere hulpverlenende instanties. Die vaak op eenzame en arme plekken een getuigenis mogen afleggen in woord en daad. En geef dat onze teruggekeerde jongeren in onze gemeente en ook andere jongeren nog van het Ichters College ook een goede ambassadeur zullen zijn voor dit mooie werk van de christelijke hulpverlening. Wilt u met ons zijn zoals we hier zijn? Met de dominee, met de koster, met de organist, met de jeugd, met de kinderen, met de ouderen. Ook als we thuis meeluisteren, heren. Uw Heilige Geest is niet aan tijd of plaats gebonden. U wilt met uw woord ons hart en leven binnenkomen. Heel concreet in onze bijzondere situatie. Dat we mogen worden of mogen zijn en steeds meer worden. Dankbare kinderen Gods die uit het wonder van de genade leven. En u de eer geven. En die in hun dagelijkse leven iets laten zien van de levende hoop die hun geschonken is en die zij in woord en daad ook mogen doorgeven aan anderen. Hoor ons in ons bidden en danken, Heere, en zegent u ons in onze eredienst uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 40... Die bekende verzen. En mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het derde couplet. En het vierde couplet. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En dat is in de Heere Jezus waarheid geworden. Psalm 40, de versen 3 en 4, als inleiding op de prediking. Wij zingen als antwoord op de preek uit Psalm 113, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, de versen 3 en 4, als het gezongen antwoord op de bediening van Gods woord. Dan is aan de beurt zondag 6 uit de catechismusgemeente, en die willen we vooraf lezen. Daar gaat het in om wie er nu alleen maar een geschikte middelaar kan zijn en wil zijn tussen God en de zondaar. Onze Heere Jezus Christus. Ik lees met u en met jou zondag 6 uit de catechismus. Waarom moest Jezus een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, omdat hij zelf zondaar is, niet voor anderen kon betalen. En dan, waarom moet Jezus tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God is en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie, dat God zelf in de eerste plaats in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen, dat zijn aartsvaders, en de profeten heeft laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremoniële offers van de wet heeft laten voorafbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Nou zou je eigenlijk eens op de Hoofdstraat moeten gaan staan, vrijdag of zaterdag, als interviewer. En dan moet je vragen aan de passanten, mag ik u wat vragen, meneer, mevrouw, jongeman, jonge dame? Ja, ja hoor. Wie is Jezus? Wezenlijke vraag, hè? En dan krijg je heel verschillende antwoorden. Er was een profeet, of er was een filosoof, of dat was iemand die goed voor de armen was. En we wonen natuurlijk in Veenendaal, er zijn ook nog veel christenen, dus u zult ook best wel goede antwoorden krijgen. Maar ook veel fouten. Maar als je dat op je in laat werken, dan merk je dat iedereen de Heere Jezus wel bijzonder vindt. Maar dat je nog maar niet zo het goede antwoord kunt geven op wie is Jezus en wat doet Jezus. Als de Heere Jezus in Matthäus 16, dat we gelezen hebben, op een bepaald moment met zijn discipelen van rust geniet, dan vraagt hij ook als in een interview, wie zeggen de mensen nou dat ik de zoon des mensen ben? En dan komen er mooie antwoorden. Elia, of Johannes de Doper die weer tot leven gekomen is, of Jeremia, of een van de andere profeten. Het goede antwoord zit er niet bij. Maar dan zegt de Heere Jezus, niet als in een interview, maar als op een huisbezoek, maar jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Dat is toch de kernvraag, hè? Dat moeten de discipelen ook weten. En dan zegt Petrus, u bent de Zoon van God, de levende Zoon van God. U bent Jezus de Christus. En dan zegt Jezus tot hem, goed Petrus, goed gezegd. Maar dat heb je niet van jezelf. Maar dat heb je nou van mijn Vader die in de hemel is. Dus toepassing in de inleiding al. Als je de vraag wie is Jezus en wat doet Jezus echt wil beantwoorden, dan heb je daar uiteindelijk de Heilige Geest bij nodig. En daar gaat het om. Dat is de kernvraag die ook te maken heeft met een hele hoop andere dingen. Wat heb ik gelezen? Dat het gaat om rechtvaardiging, het gaat om heiliging, het gaat om een volkomen verlossing. Je hebt de Heilige Geest daarbij nodig. Dus het is niet maar een kunst om te zeggen wie Jezus is. Het is een gunst. Dat moet God je geven. En dat wil God je ook geven. En door te preken uit de Bijbel en uit de catechismus oefenen we ons om nou te zeggen, wie is nou Jezus? En ouderen, jongeren, kinderen, mag ik u vanmiddag voorstellen, uw enige echte middelaar, Jezus Christus. Dat is het thema voor de prediking. Mag ik u voorstellen, jouw enige echte middelaar, Jezus Christus. Drie gedachten. Ten eerste, een echt mens. Ten tweede, echt God. En ten derde, echt gunnend. Want de middelaar moet wat oplossen, hè? Ik herhaal. Mag ik jou voorstellen, uw enige echte middelaar, Jezus Christus, als echt mens, als echt God, als echt gunnend. Ja, zondag 6, hè? De kinderen moeten op de catechisatie leren over de twee naturen van Jezus. Hè? Daar gaat het om, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. En ja, dan zeggen ze allemaal, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou 100% God zijn en 100% mens? Dat gaat mij boven de pet. Ja, maar je krijgt ook geen lesje voor boven je pet. Je krijgt een lesje voor je hart. Want het gaat er hier niet om dat te begrijpen. Het gaat er hier om dat je echt een middelaar krijgt die kan bemiddelen tussen jou en God zo dat het goed komt. Daar gaat het toch om, hè? Dat je niet verloren gaat, maar dat je thuis komt bij God, dat is de middelaar. En dan vraagt de catechismus ook zo mooi, waarom moet Jezus nou een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Dat waarom, ja, kleine kinderen, die kunnen vragen waarom, dat is ook niet zo erg. En catechisanten, ik heb ook graag dat catechisanten vragen, waarom zit dat nou zus en waarom moet het nou zo? Want dan is er een opening om te antwoorden. Je kunt dat woordje waarom ook verkeerd gebruiken. Waarom laat God dat toe? Waarom dit en waarom dat? Dan krijgt het iets brutaals. Hier is dat niet aan de hand. Hier is het een waarom. Niet om tegen God te zijn, maar om iets van God te leren. Om iemand van God te krijgen. Want als u de vorige preek gehoord hebt over hoe verloren we liggen, zondag 5, dat is op grond van de Bijbel, dan hebt u misschien van de week wel met de handen in het haar gezeten. Hoe moet dat ooit nou weer goed komen? En er komt hier het antwoord in zondag 6. Ik mag u voorstellen, u en jou, uw enige echte bemiddelaar, middelaar, Jezus Christus. En die moet voor twee partijen acceptabel zijn. En daarom is Gods Zoon echt mens geworden. En ik moet er nog een woordje bij zeggen. Echt en recht mens. Zo staat het er, hè. Dat hij echt mens en zon, waarachtig en rechtvaardig mens. Ja, en dat waarom is dus niet dat wij beter willen weten dan God, maar dat wij graag meer willen weten van God. Mag ik proberen met een voorbeeld die twee naturen probeert te onthouden, jongelui en ouderen? He, de goddelijke natuur van Jezus en de menselijke natuur van Jezus, met een beeld iets dichter bij de belevingswereld van jullie te brengen. Als je een stuk ijzer hebt en je doet dat ijzer in het vuur. Ik zag dat vroeger als kind wel eens bij een smidse in Friesland. Dan, als je wel lang genoeg wacht, wordt dat ijzer helemaal gloeiend. Het houdt nog wel dezelfde vorm. Het is ook nog wel ijzer, maar het is gloeiend. Het vuur zit dus helemaal door dat ijzer heen. En de gloed en de warmte ook. Nou, zo zou je bij benadering kunnen zeggen, de Heer Jezus is echt mens geworden, zonder zonde. Maar het vuur en de gloed van God en God zelf, de aard van God, die zat helemaal in zijn lichaam. Helemaal in zijn hart, in zijn wezen, in zijn DNA. Echt mens. Maar waarom dan? Ja, dat vraagt de catechismus hier, hè. Omdat de rechtvaardigheid van God eiste dat degene die gezondigd heeft ook zelf moet betalen. Dus God is zo eerlijk, hè? Dat staat hier. God is zo eerlijk dat als de menselijke natuur gezondigd heeft, en dat heeft Adam, dat hebben we allemaal, dan moet niet een engel betalen of een dier, dan moet ook de menselijke natuur zelf voor de zonde betalen. Zo eerlijk is God. Ja, mensen, en dan stopt het, hè. Want u hebt het misschien wel eens geprobeerd om zelf te betalen. En jij hebt misschien ook wel eens geprobeerd, als ik nou die zonde maar kan laten, nietwaar. En op zich kan dat best een goede oefening zijn. En dan kan ik misschien zelf wel een rechtvaardig mens worden, hè. Want anders kan ik niet voor God bestaan. Maar het lukt niet. Het lukt niet. Ik heb het in mijn tijd dat ik beleidings ging doen ook wel eens geprobeerd. Dan zal ik proberen zonder zonde te leven. Maar ach, mens, er komt niks van in. En nu staat er zo mooi dat Jezus nou echt mens geworden is. Hè? Ja, vergelijk het met iemand die ligt in een plas, in een meer of in zee en die dreigt te verdrinken. En op de kant, daar staat een hele goede, geoefende zwemmer. En ja, nou, dan kan die geoefende zwemmer wel zeggen, hey man, je moet, dit is de zwemkunst, kun je ook krauwelen? Ja, dat kan die man niet meer, die is aan het verdrinken. Wat doet die geoefende zwemmer nou? Die springt die drenkeling na. En die pakt die drenkeling vast en die redt hem van de ondergang. Nou kijk, echt mens, met eerbied gesproken, de Heere Jezus is niet op de wal blijven staan. Gezegd van, nou, als je nou nog bij God wil horen, dan moet je dit en dan moet je zus en dan moet je zo. Nee, de Heere Jezus is in de zee van onze ondergang gesprongen en pakt zijn volk vast. Bijzonder, hè? Echt mens. Hij is van onze verloren familie, geliefde gemeente, één geworden. In hetzelfde lichaam van de zonde als dat wij omdragen, maar dan uitgezonderd van de zonde. Dat is nou een echt mens, de Heere Jezus Christus. Wat een wonder is dat, hè? Nou, dat probeert zondag 6 nou onder woorden te brengen. En dat is ook belangrijk, hè, dat we dat weten, dat we dat meenemen het leven in. Dat we dat ook aan een ander kunnen uitleggen. Want God moet de schuld niet krijgen. Nee, God geeft zijn zoon. En de Heer Jezus is helemaal bij ons, in ons leven gekomen. En als een echt mens. Mag ik u voorstellen, mag ik jou voorstellen? De enige echte middelaar, Jezus Christus. En dan moet je die twee dingen bij elkaar houden. Echt een recht mens en ook echt God. Tegenwoordig wordt wel eens gezegd, Jezus, dat is wel een echt mens geweest, hoor, maar die was niet echt God. Jehovah's getuigen zeggen dat bijvoorbeeld, hè. Maar dan heb je niks aan Jezus. Want dan zeg je, ja, hij springt wel in dat water om die drenkeling te redden. Maar hij moet zeggen, als die man nog, als die man nog kan horen, ja man, ik vind het jammer, ik kan je ook niet redden. Niks aan te doen, maar we moeten samen verdrinken, maar dan ben ik toch nog bij je. Wat heb je aan zo'n Jezus, die geen God is? Nee, dan komt hij in het rijtje te staan van Gandhi en van Mohammed. Maar als Jezus alleen maar mens is, dan heb je er helemaal niks aan. Maar hij is echt mens. En dat is, tegelijkertijd ben ik bij het tweede punt, hij is ook echt God. Dat is nou een gave van niemand anders dan God zelf. Ja, waarom moet hij nou ook echt God zijn? Anders dan zou de Heer Jezus nooit echt de toorn van God en de last die wij moeten dragen kunnen wegdragen. Nee. En daarom heeft God al, vanaf de zondeval, heeft God al gedacht en heeft de Heere Jezus al gezegd, ik stuur mijn zoon en ik ben bereid om te gaan. Ik lees even nog met u dat prachtige antwoord 19. Waaruit weet je dat? Uit het heilige evangelie, dat God zelf in de eerste plaats in het paradijs al heeft geopenbaard. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat ook zo heel mooi, artikel 17, kort en kernachtig. Toen Adam gezondigd had, toen kwam God achter Adam aan, hem belovende hem zijn zoon te geven om hem te troosten. Mooi, hè? Dus wat een God, hè? Wat een God, hè? Tegen wie we gezondigd hebben. Maar die zelf een weg heeft uitgedacht om mensen die eeuwig verloren zouden moeten gaan te redden. Van de ondergang en te brengen in de feestzaal van zijn vreugde. Jezus echt mens geworden en echt God gebleven. Nou moeten jullie thuis, kinderen, eens proberen straks aan tafel op te schrijven of je ook drie dingen kunt vinden in het leven van de Heer Jezus waaruit blijkt dat hij een echt mens was. Is. En dan moet je ook eens drie dingen straks aan tafel opschrijven onder elkaar, waaruit nu blijkt dat de Heere Jezus echt God gebleven is. Probeer dat dus. En die twee, in die ene persoon, in die ene bemiddelaar, in die ene Heere Jezus Christus, die is nou een middelaar. Zo geschikt en zo bereidwillig en ook zo nodig om ons weer bij God te brengen. Lees maar mee in antwoord 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Snap je het? Ik vind het mooi dat het hier zo kort en kernachtig staat en geen omhaal van woorden, maar je moet wel even over nadenken. Mens geworden, hij had honger, luister kinderen, want ik verklap nou het antwoord. Hij kende tranen, hij moest rusten, echt mens, maar geen zonde. En ook echt God. En dat zie je eigenlijk heel zijn leven, maar dat spitst zich toe als de schaduw van het kruis over Jezus gaat vallen. Daarom vraagt de Heere Jezus ook, hè? Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Kijk, en dan zeggen die discipelen en die mensen in die tijd ook wel de namen van klinkende profeten. En die profeten die konden best iets betekenen voor de mensen toen, maar ze konden niet. Ze hadden geen sterke schouders om de toorn van God te dragen. En dat zie je bij Jezus wel. Hij huilt over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Hij strijdt in Gethsemane. En dan hoor je eigenlijk die twee, die menselijke natuur en die goddelijke natuur, strijden om het eens te worden naar zijn menselijke aard met de opdracht van God. Dan biedt hij zijn schouders, zijn hart aan om de boosheid van God over de zonde die op hem afkomt te dragen en weg te dragen. En als hij aan het kruis hangt, dan verzorgt hij de oude dag van zijn moeder nog. En dan komt het zwaarste. Als God alle zonden van de gelovigen op zijn hart legt. En hem daarvan de schuld geeft. En Jezus zegt, doet u maar, Vader, goed zo. En dat God er dan zo heilig boos over is. God, wij kunnen natuurlijk als we boos worden zondigen, maar God niet. Hè? Dat is echt de boosheid, verdiende boosheid. Dat God zo boos wordt over de zonde, dat hij zijn handen van Jezus aftrekt. Dat Jezus niet meer zijn zoon is. Mijn God, dat is de hel. Dat is de hel in de ziel van de Heere Jezus. Nou, en wat de hel is, dat weten we gelukkig niet. Dat weten we gelukkig nog niet, mensen. Ik hoop dat je er nooit achter komt. En dan zie je dat had Jezus naar zijn mensheid nooit kunnen dragen. Maar hij moest er mens voor zijn. Maar doordat hij ook God bleef, zijn die schouders, denk aan het beeld van dat vurige ijzer, dat ijzer in het vuur, zijn die schouders, is dat hart zo vol vuur en vlam voor de liefde van zijn Vader, ook als die boos op hem is. En voor de liefde van zijn volk die het van hem verwachtte, dat hij het volhoudt. Dat hij toch zegt, nadat hij in de hel geweest is, want dat spreekwoord, dat kruiswoord komt aan het einde van de hel. Mijn God, ziet u, mag ik jou voorstellen, de enige echte bemiddelaar tussen een verloren zondaar en een heilige God, onze Heere Jezus Christus. Lees maar mee, vers 18. Na zondag 5 en na het begin van zondag 6, vraag en antwoord 18. Je kan daarin horen, een vertwijfeling, maar wie is deze middelaar? He, want iemand denkt, hoe kan het ooit nog goed komen? Maar je kunt er eigenlijk ook een soort jubelkreet in horen. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus. Prachtig. Dat is een belijdenis. Hè? Dat is een jubel, dat is een geloofsjubel. Die ons door God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing is geschonken. Ja. Eigenlijk zijn dat die moeilijke woorden die daar staan, zoals Adam en Eva bedoeld waren voor de val. Hè? Echt mens. Dus Jezus wordt echt mens. Hij blijft echt God. Om van u, van jou en mij te maken een echt mens. En een recht mens. Een rechtvaardig mens. Hè? Maar daarvoor heb je natuurlijk de Heere Jezus nodig. Mag ik u voorstellen, jouw enige echte bemiddelaar tussen God en mens, Jezus Christus. Nee, dat kun je niet begrijpen. De catechismus bedoelt het ook niet dat je het verstandelijk op een rijtje hebt. Maar de catechismus, de Bijbel bedoelt je tot het geloof te brengen dat je dat nog gaat zien. En dat je dit na gaat zeggen, niet alleen maar met je verstand, maar met je hart. En dat je hem gaat aanbidden, God, die verlossingsweg heeft uitgedacht. Dat was de Heere niet aan ons verplicht hoor. En de Heere Jezus die die verlossingsweg gegaan is tot aan het einde. En de Heilige Geest die zo bereid is om dat nou aan je hart toe te passen. Mag ik u voorstellen, uw enige echte verlosser, middelaar tussen God en de zondaar, Jezus Christus. En dan ben ik bij het derde, gemeente. Echt gunnend, ja. Echt gunnend die God, hè. Eigenlijk staat dat al in het antwoord, hè? Ik heb het al gelezen, vanaf het paradijs is God al zo gunnend geweest om Adam dat te geven, de Heer Jezus te beloven. En in al die dingen die daar genoemd worden, de aartsvaders en de profeten en door de offeranden en de ceremonieën van de wet. Het waren allemaal, als je een bruiloft voorbereidt, dan heb je een ceremoniemeester. En die ceremoniemeester die doet van tevoren al heel veel werk. En als de bruiloft daar is, dan wordt het een groot feest als de ceremoniemeester goed zijn best heeft gedaan. Maar dan mag hij terugtreden. Nou, zo is het hier ook. Toen de Heer Jezus gekomen is, is die ceremoniemeester uit het Oude Testament, die kon terugtreden en die mag genieten van het feest, want het is volbracht. Ja, ja, dat is heel belangrijk, hè. De Heer Jezus die is in de hel geweest en in het graf en in de dood geweest. Maar hij is opgestaan. Hij leeft. En toen hij opstond, toen had hij de toorn van God gestild over de zonde. En toen had hij de schuld van Gods volk verzoend door zijn kostbaar bloed. En toen had hij in zijn doorboorde handen de gaven van zijn bruiloft. Die staan genoemd in antwoord 18, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing is geschonken. Hoe gaat dat op je verjaardag, kinderen? Als opa en oma komen, je ziet al dat ze een cadeau bij zich hebben. Maar je vader en je moeder hebben gezegd, denk er goed aan dat je niet vraagt, heb je ook een cadeautje bij u? En ouders, het gaat vaak goed, hè. Weet je wat nou zo mooi is, hè? Opa en oma feliciteren je. En dan komt het cadeau tevoorschijn. En dan zeggen ze, dit is nou voor jou, omdat we van je houden. Zo'n mooi cadeau. En dan mag je het uitpakken. Dus als opa en oma het aanbieden, dan mag je het ook aanpakken. En zo gaat het nou ook met uw enige echte middelaar, Jezus Christus. Die is één geworden van onze zondige familiemensen. En daarin komt hij zo dichtbij. Het feit dat hij al die drenkeling achterna gesprongen is, is een teken dat hij zo gunnend is. Zoals je niet bij Gandhi vindt en ook niet bij Mohammed of hoe al die andere zogenaamde profeten ook heten. Zo gunnend is dat je het mag leren aannemen. Ik heb nog een stukje overgeslagen uit de catechismus 17, het slot. Ik lees hem maar even helemaal weer. Opdat Jezus uit de kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En daar komt het. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Wat een God, hè. Wat een Jezus, hè. Wat een Heilige Geest, hè. Zo gunnend. Hoe is het mogelijk, gemeente? Hoe is het mogelijk? Dan gaat het, als hij dan zo op je leven toekomt. Kent u dat? Is deze belijdenis misschien niet alleen in het verleden met het hoofd geleerd, maar is ze ook door de Heilige Geest in uw hart gelegd? Hij heeft het verworven, Jezus. En nou is hij bezig het mij terug te geven. Wat ik verzondigd heb, wat ik verloren heb. En dan gaat het in dat werk van de Heere Jezus, uw bemiddelaar. Als hij aan het werk gaat, dan heeft hij iets van geven en nemen. Geven voorop. Want hij geeft zichzelf. Als echt mens Als echt God. Als echt betrokken hoge priester. Als bemiddelaar aan u, aan jou, aan mij. En dan neemt hij de toren. Dan neemt hij de schuld over op zich. En dan geeft hij zijn bloed door de Heilige Geest. En dat past de Heilige Geest toe aan je hart. En daar word je een ander mens van. Als je dat mag kennen, mag u het kennen. Dan daalt de vrede door het bloed van het kruis in je hart. Dat is nou iets van de rechtvaardigheid. Dat is iets van de heiligheid van God. Dat is een voorproefje van de volkomen verlossing. Dat wacht tot de wederkomst hoor. Je blijft dus al die tijd op de Heer Jezus aangewezen. Wat een God hè. Die met het cadeau van een vernieuwing van wedergeboorte en bekering op je afkomt. En aan je hart toepast. Geven en nemen. En zo is het ook aan de kant van de gelovigen. Want als opa en oma het cadeautje aan je geven, dan zou het heel oneerbiedig zijn als je dat niet aannam, nietwaar? Je hebt er naar uitgezien, maar je hebt gewacht tot ze het gaven. En toen mocht je het aannemen en uitpakken. Zo is het geestelijk ook. Het is heel oneerbiedig als de Heer zo dichtbij komt. En u neemt het niet aan. U wijst het af. Of u weet er nog helemaal niks van. Dan leef je nog het verderf tegemoet, mensen. Want dan zul je de rechtvaardigheid van God niet ontkomen. Maar als de Heilige Geest zo Christus aan je hart brengt, dat kun je weten. Want dan ga je zelf ook geven en nemen in de oefening van het geloof. Dan ga je jezelf geven aan de Heer. Hij is begonnen. En dan ga je jezelf kwijtraken aan de Heere. En dan mag je nemen wat hij aanbiedt in de oefening van het geloof. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Wat een wonder, gemeente. Iemand zegt, ik ben een te grote zondaar. Zou dat voor mij ooit kunnen? Ja, het kan ooit. Want dieper dan uw schuld en zonde ligt de bereidwilligheid van God in Christus door de Heilige Geest om u zalig te maken. Al vanaf het verloren paradijs tot aan de jongste dag aan toe. En u moet eigenlijk maar niet vragen, zou het voor mij wel kunnen? Want dat kan voor u. Maar als het u nood geworden is, dan gaat u dan maar met dat geven en nemen. Christus geeft zichzelf en wil u nemen. En een kenmerk van genade is, gemeente, dat je dat dan zelf ook gaat doen. En u zou zichzelf er misschien niet bij willen zetten bij het volk van de Heere, die deze belijdenis van harte beleidt. Maar u kent het leven wel. Dat je je handen, je geloofshand uitsteekt naar de Heere Jezus. Jongens, doen jullie dat? Meisjes. En dat je hem ziet. Dat hij zo bereidwillig is om je middelaar te zijn. Dat je je handen naar hem uitsteekt. Dat is een teken van genade. Want dat doe je niet als zondaar. Dat doe je alleen maar als de Heilige Geest je die heilige activiteit geeft. En weet je wat dan zo wonderlijk is? Hè? Een bemiddelaar. Die doet dat water bij de wijn. Hè? Van de twee partijen moet je bij elkaar brengen. Nou, die moet wat inleveren en die moet wat inleveren. Dat doet Jezus niet. Die zegt puur je schuld. Het oordeel verdient. Maar nu heb ik het oordeel gedragen. En God is zo rechtvaardig dat hij de zonde maar één keer straft. En dat hij in mijn volbrachte werk je verlossen kan en zal en wil. Tot en met. O gemeente, wat ga je dan veel in de Heere Jezus zien? En wat ga je dan veel uit de Heere Jezus nodig krijgen? Wat heb je hem dan lief? Wat word je dan arm in jezelf? Maar wat ben je dan rijk in Christus? En wat heb je dan een verlangen naar? Wat staat daar? Een volkomen verlossing. Dat is pas op de jongste dag. Maar wat heb je er dan een verlangen naar? Om eeuwig voor de Heere te leven. Ik ga stoppen. De Heere gaat door. Bent u nog los van deze middelaar? Ken jij deze middelaar nog niet tussen God en mens? Zoek de Heere en leeft. Mag u bediend worden? Word jij bediend? Door het machtige werk van deze Jezus Christus. Gefeliciteerd. Nee, dat is een verkeerd woord. Wel gelukzalig. Want als de Heere Jezus begint, dan maakt hij het af. En dan kom je thuis. En dan gaat het goed. Want God is goed. Amen. Zullen wij samen danken en bidden? Ja, zo is het, Heere. Wie is aan onze God gelijk? Niemand, niets, never, nooit. Wat een wonder, Heere. En dat u dan, o God, Jezus hebt gegeven. als de unieke bemiddelaar. Heren, wat een wonder. En dat hij zo bereid is, dat cadeau van het nieuwe echte mens zijn, in zijn bloed te schenken aan alle die tot hem vluchten. Mogen we schuilen achter hem, Heren, voor het eerst en opnieuw, en rijker en dieper ook, die het zo waard is gekend, geliefd en geloofd te worden. Geef dat aan ons allen, en dat we niet stil en rustig zouden kunnen zitten voordat we weten onze Heere Jezus Christus. Daar spreekt heel de kerk. Kleinen en groten in de genade, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Daar spreekt heel de kerk. Er is er maar één en dat is Hij. Heel dichtbij. En al zit Hij op de troon van de glorie, heel dichtbij. Heren, als we verloren moeten gaan, wat zal dat erg zijn? Wat zal de hel erg zijn? Omdat je het in de hel eens zult zijn, denk ik, met Gods recht. Ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn, inderdaad. Niet gewild. Wat een ernstig woord. Wat een verantwoordelijkheid, Heren. Maar wat een wonder van genade. Als we als een brandhout uit de hel gerukt zijn door het reddingswerk van de Heere Jezus, die nagesprongen is met eerbied gesproken, die gekomen is tot in de diepte en ons vastgepakt heeft en uitgered. Wat krijgen we u dan lief, Heren? Wat zullen we dan met eerbied spreken over u en over uw dienst en over uw werk? Wat zal er dan een getuigenis mogen klinken? Er is er maar één. En dat is Hij. Wil het uitwerken in harten en levens, Heren. Ook van beproefde en bedroefde mensen, van strijders in het geloof, van bekommerden onder hun schuld, maar ook mensen die mogen staan in de zekerheid en de blijdschap van het geloof. Want dat is ook alleen maar te danken aan deze unieke bemiddelaar, middelaar en verlosser, Jezus Christus. Wij bidden voor de kerkdienst die zometeen in het boveneind gehouden wordt. Fijn dat dat kan ook voor de mensen die daar wonen. En ook voor onze bewoners die daar wonen. En zo in het gebouw zelf naar de kerk kunnen gaan. Wat een wonder, Heren. Ook dit stukje werk dat we mogen doen. Wij bidden ook om uw zegen over de broodmaaltijd zometeen, voorafgaande aan de sing-in. Zegen alle die blijven en met elkaar zullen eten. En laat de zegen ook over het brood zijn tot gezondheid, tot bevestiging van de gezondheid en de lichamelijke kracht. Maar dat ook in afhankelijkheid van u, de Heere. Zegen ook de sing-in. Dat de inhoud van de liederen ook zal zijn tot uw eer en tot verwondering van het geloof. Want het gaat toch om uw eer en ons levende geloof. Wij leven in de week naar hemelvaart toe. Wat een zegen dat we ook op de hemelvaartsdag in de kerk mogen komen. Heren, zegent u ons ook en wilt tot ons spreken vanuit de geopende deur in de hemel van uw overwinning. En van het overwinningsleven door het trouw zijn in het geloof. Werk het geloof waar het ontbreekt. Versterk het waar het is. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden. En de geloofshand leggend op uw cadeau. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. Wij zingen nog uit de berijming van het Onze Vader, de versen 1 en 6. Had Jezus niet voor ons geleden? Nou, dan konden we wel inpakken, maar nu is er perspectief. De berijming van het Onze Vader, vers 1 en vers 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.